Goedemorgen allemaal. Fijn om weer in jullie midden te zijn. Want het is nog maar 2 weken geleden dat ik hier ook mocht staan. En toen heb ik het over een gelijkenis gehad. De gelijkenis van de zaaien. En dat heb ik toen gedaan omdat dat... omdat het altijd... ik vind het altijd een mooi onderwerp, die gelijkenissen. Maar de gelijkenis van de zaaier in Matteüs 13... dat is de eerste gelijkenis die de Heer Jezus uitspreekt. Dus dat is de eerste keer dat de Heer Jezus in gelijkenissen begint te spreken. Daarbij legt hij ook uit waarom hij dat doet. En hij zegt daarbij, ik ga het nu niet helemaal herhalen natuurlijk, dus ik probeer het kort te doen. Maar de Heer gaat daar in gelijkenis spreken en vertelt een verhaal over een zaaier die uitging om te zaaien en waar dat zaad zo al allemaal terecht kwam. En dat is eigenlijk, zet hij daar een punt en is dat het einde van zijn toespraak. En dan komen de discipelen naar hem toe en die vragen dan aan hem, ja Heer, waarom spreekt u tot hem, dus tot de menigte, in gelijkenissen? Want dat wisten zij blijkbaar niet. En dan zegt de Heer niet wat meestal wordt gezegd over gelijkenissen, van ja, dat doe ik om zo'n mooi verhaal te vertellen, om de dingen te verduidelijken. Maar hij zegt juist, dat doe ik om dingen te verbergen. Hij zegt, want aan jullie is het gegeven de verborgenheden of de geheimenissen van het koninkrijk te kennen, maar aan hen is dat niet gegeven. Wat je ook in Matteüs 13 vind je dus de gelijkenis van de zaaien, maar ook nog 7 andere gelijkenissen. Dus het is een reeks van 8. Sommigen zeggen 7, maar ik denk dat het er 8 zijn. Maar de Heer legt die gelijkenis van de zaaier ook uit. En dat doet hij met de volgende gelijkenis, de gelijkenis van het onkruid, doet hij dat ook. En voor zover ik weet, maar corrigeer me als ik dat mis heb, voor zover ik weet zijn dat de enige keren dat hij echt gelijkenissen uitlegt. Nou, hij geeft wel eens een korte toelichting, maar deze gelijkenissen legt hij echt uit. En dat is ook omdat de discipelen naar hem toe komen van, Heer, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid. Dus die gelijkenissen hebben blijkbaar ook nog eens toelichting nodig. Hè? Dus dat betekent ook al dat de gelijkenissen op zichzelf niks toelichten of uitleggen. Die hebben juist uitleg nodig, omdat het spreekt van verborgenheden, van geheimenissen, van geheimen, hè? Verborgenheden of geheimenissen, dat is in het Grieks hetzelfde woord. Dat is het Griekse woord mysterion. En dat lijkt een beetje op, dat lijkt als 2 druppels water op ons woord mysterie. Alleen een mysterie, dat heeft iets mysterieus, iets vaags, iets ongrijpbaars. En in die zin is dat wel de overeenkomst met een verborgenheid of een geheimenis. Want het is wel iets wat bedekt is. Hè? Er ligt een bedekking overheen. Maar met die geheimenissen en die verborgenheden is het natuurlijk zo dat zodra de bedekking eraf genomen wordt, hè, wordt het geopenbaard of onthuld. Ja, en dan liggen daar schitterende zaken in verborgen. Dus kort gezegd gaan de gelijkenissen over de, dat zegt de Heer letterlijk, de verborgenheden of geheimenissen van het koninkrijk. Anders gezegd, het koninkrijk zou niet openbaar worden. Dat is wel wat de Heer predikt, hè? In het begin van de evangelie. Bekeert jullie of bezint jullie, want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Oftewel, ik ben de koning. En wanneer Israël hem zou aanvaarden als koning, als Messias, dan zou het koninkrijk aanvangen. Dus geopenbaard worden. Nou, Johannes de Doper predikte dat ook als voorloper van de Heer Jezus. Maar we weten allemaal dat dat niet gebeurd is. En dat de Heer kreeg te maken met nadrukkelijke en keiharde massieve afwijzing, laat ik het zo maar noemen. Met name in Matteüs 12. En toen die afwijzing van het volk Israël steeds duidelijker werd, toen werden dit dingen ook voor hen verborgen. En kregen ze mooie verhalen te horen, maar ze hadden geen flauw idee waar de Heer het over had. En dus ik dacht van, waar ga ik het nu in Epe over hebben? Ik neem eens een andere gelijkenis. En die gelijkenis houden me nogal bezig. Ik werd er trouwens zojuist op gewezen dat ik de datum van de vorige keer heb laten staan op de dia, 19 januari. Dus dat zal ik thuis nog even aanpassen. We leven niet in het verleden. Het is vandaag 2 februari, meen ik. Nou, dan heb ik dat ook rechtgezet. We gaan het hebben over de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En dat is een hele mond vol. Maar dit is een... Deze gelijkenis wil ik bespreken omdat dit ook echt een fundamentele gelijkenis is. Ook met betrekking tot de geheimen van het koninkrijk, de geheimenissen van het koninkrijk. Want de gelijkenissen gaan niet over de periode dat het koninkrijk openbaar zou zijn. Maar ze gaan over de verborgenheden van het koninkrijk, de geheimenissen van het koninkrijk. Dus dat betekent dat gelijkenissen gaan, anders gezegd, over de periode dat het koninkrijk verborgen zou zijn. Dus nog niet geopenbaard. Nou, daar gaan gelijkenissen over. En ook gaan die gelijkenissen daar soms over van hoe is dat dan gekomen? En deze gelijkenis is er daar één van. Van hoe is het nu gekomen dat het koninkrijk verborgen zou worden? Nou, dat wordt in deze gelijkenis geïllustreerd. En wat ik wil doen, ik wil hem eerst maar eens even met jullie lezen. Vind ik altijd wel handig, omdat... Dat je soms aan het begin van het bespreken van die gelijkenis, want ik ga het straks natuurlijk vers voor vers bespreken, verwijs je ook wel eens naar wat er verderop in die gelijkenis gebeurt. En dan is het wel goed als je het al even gelezen hebt. Daar zegt de Heer, hoor een andere gelijkenis. Er was een zeker mens, een huiseigenaar, die een wijngaard plant. En hij plaatst er een stenen omheining omheen. En hij graaft er een wijnpers in. En hij bouwt een toren en hij gaf die uit aan landbouwers en hij gaat op reis. Toen nu de periode van de vruchten naderde, stuurde hij zijn slaven naar de landbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. En de landbouwers namen zijn slaven, ranselden de ene af, doodden de andere en stenigden een derde. Hij stuurde weer andere slaven, meer dan de eerste, en zij deden met hen op dezelfde wijze. Daarna echter stuurde hij zijn zoon tot hen en hij zei, mijn zoon zullen zij respecteren. En de landbouwers zagen de zoon en zij zeiden onder elkaar, deze is de lotbezitter of de erfgenaam. Kom hier, laten wij hem doden, zodat wij zijn lotbezit zullen hebben. En zij namen hem en ze wierpen hem uit buiten de wijngaard en zij doden hem. Wanneer dan de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die landbouwers doen? En zij zeggen tegen hem, hij zal die kwaden op kwalijke wijze ombrengen en de wijngaard zal hij aan andere landbouwers uitgeven die hem de vrucht op hun tijden zullen geven. Jezus zei tegen hem, lazen jullie nooit in de schriften, de steen die de bouwlieden verwerpen, deze was tot hoeksteen geworden. Bij de Heere gebeurde dit en het is wonderbaarlijk in onze ogen. Vanwege dit zeg ik jullie dat het koninkrijk van God van jullie weggenomen zal worden. En het zal gegeven worden aan een natie die de vruchten daarvan opbrengt. En op wie deze steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij als kaf doen verstuiven. En wanneer de overpriesters en de fariseeërs zijn gelijkenissen hoorden, wisten zij dat hij over hen sprak. En zoekende hem te grijpen... En zoekende hem te grijpen waren zij bevreesd voor de schare, omdat zij hem voor een profeet hielden. Ja, dat is dus de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Zo wordt hij over het algemeen genoemd. Of boze landlieden, hangt een beetje van je vertaling af, meen ik. Maar het maakt niet zo heel veel uit. Ja, dit was de gelijkenis. Dat is aardig stukje, 13 versen. Dus hebben we een hele kluif aan om dat te bespreken. En dat wil ik dan maar vers voor vers doen. Het is overigens geen moeilijke gelijkenis. Denk ik. Ik denk dat als u zo meegelezen hebt, dat je best wel idee hebt van met sommige dingen. Ah, oké. Okay, zeker als we de bril op hebben die we... Nou, die u denk ik hier ook wel gekregen hebt, dat je toch wel gaat zoeken onder de oppervlakte van wat wordt hier nu mee bedoeld. Nou, dan, het is natuurlijk lastig om dat bij te houden als u dat gewoon doorleest, dus we gaan het nu gewoon wat rustiger aandoen. En dan beginnen we in vers 33. Hoor een andere gelijkenis. Ja, dat betekent wel dat de Heer meerdere gelijkenissen uitspreekt hier in korte tijd. En... Nou, ik heb het even bij het directe verband gehouden. Maar in Matthäus 20 ook een gelijkenis over een wijngaard. Maar nu niet met boze wijngaarden niet, maar over arbeiders in de wijngaard die steeds op een ander moment worden geroepen en uiteindelijk betaald krijgen aan het einde. Een hele korte gelijkenis, een gelijkenis van twee zonen. Nou, deze gelijkenis dan de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En in Matthäus 22 de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Nou, dit is het directe verband een beetje om deze gelijkenis heen. Want ik had natuurlijk, zoals vorige keer in Matthäus 13, kunnen beginnen. En al die gelijkenissen op kunnen sommen die hieraan vooraf gegaan zijn. Maar dat zijn er dus nogal wat. Dat ga ik niet doen. Overigens, ik had gisteren even een gesprekje met Lianne over hoeveel gelijkenissen zijn er eigenlijk. Ik zeg, nou, ik heb ooit wel eens een poging gedaan om ze te tellen. Ik kwam in ieder geval dat is al jaren geleden, maar volgens mij kwam ik in ieder geval tot een stuk of 35. Maar dat hangt er ook een beetje vanaf wat voor definitie je aan een gelijkenis geeft. Want soms staat het er gewoon bij, hè, zoals hier, hoor een andere gelijkenis. Maar er zijn ook gelijkenissen die wij echt wel kennen als gelijkenissen, maar waar het er niet bij staat. Ik noem maar wat, we kennen allemaal de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Maar het staat er niet bij dat het een gelijkenis is. En zo zijn er talloze. En wat ik ook een mooie vind, is bijvoorbeeld in Matthäus 24, daar zegt de Heer van, leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Als zijn tak uitspruit en als die boom uitloopt en zijn bladeren gaat geven en zo, dan weten jullie dat de zomer nabij is. Nou, dat is de gelijkenis. Dus dat is heel kort. En dat is dus weer een gelijkenis van een heel andere orde dan deze. Nou, over Matthäus 24 hebben we het nog wel eens. Tenminste, daar heb ik vorige keer ook wel dingen over gezegd, maar we houden het nu even bij Matthäus 21, want dat lijkt me voldoende voor deze ochtend. Maar de Heer sprak dus, ja, er staat ook ergens, dat hij tot hen, tot de menigte, alleen nog maar sprak in gelijkenissen. Dus dat is dan, als je dan gelijkenissen wil gaan turven, dan is dat een goed instrument. Zodra hij tot de menigte gaat spreken, dan moet er dus wel een gelijkenis zijn. Nou, dat zijn er nogal wat. Maar we houden het even bij deze gelijkenis. Hoor een andere gelijkenis. Er was een zeker mens, een huiseigenaar, een heer des huizes, zeggen de oude vertalingen. Een huiseigenaar die een wijngaard plant. Oké, dus we hebben een mens. En die mens die plant een wijngaard. Nou, een zeker mens is, zeker in de gelijkenis, is altijd een uitbeelding van de Heer zelf. En dat ga ik nu verder niet toelichten, want dat voert te ver. Dat blijkt vanzelf wel straks ook uit de rest van de gelijkenis. De wijngaard is een uitbeelding van Israël. En dat is eigenlijk, ja, dat is de hele schrift door al. En ik kan dat echt heel makkelijk laten zien, en dat ga ik ook doen. Door een gedeelte uit Jesaja te lezen. En ik vraag me af, ja, moet ik dat gedeelte uit Jesaja dan ook een gelijkenis noemen? Want daar staat het natuurlijk niet bij. En wij hebben ook niet de neiging om als het in het Oude Testament voorkomt, om het dan ook een gelijkenis te noemen. Maar ja, een gelijkenis, ik heb vorige keer laten zien dat het Griekse woord een parabel is, of een parabel. Dat is eigenlijk gewoon iets ernaast zetten. Dus een vergelijking, hè, een gelijkenis, een vergelijking. Je zet er iets naast om iets te vergelijken. Nou, dan met zo'n definitie zijn er wel heel veel gelijkenissen natuurlijk. Maar dan zouden we die in Jesaja 5, want daar gaat het over, zouden we wellicht ook een gelijkenis kunnen noemen. Maar je moet je ook voorstellen dat de Heer hier spreekt tot zijn volksgenoten. Joden, het volk Israël, met name de leidslieden, we hebben het net gelezen, de leidslieden van het volk. Want ja, dat is grappig, want die wisten dat het over hen ging, dat zullen we straks nog wat nader bezien. Maar de Heer kende de schriften en die lui, die mensen waar tot wie hij sprak, die kende die schriften ook. Nou, je kunt je natuurlijk altijd afvragen, geloofden ze de schriften, maar ze kenden die schriften wel. Jesaja 5 kenden ze ook. En ik ga die Jesaja 5 alleen nog even doorlezen, misschien met een korte toelichting, maar dat lijkt zo ontzettend veel op wat we hier in Matteüs 21 hebben gelezen. Ja, je kunt je niet aan de indruk onttrekken dat de Heer dit gedeelte uit Jesaja 5 in zijn hoofd had, en zijn toehoorders ook, toen hij deze gelijkenis in Matteüs 21 over de boze wijngaardeniers uitsprak. Want in Jesaja 5 daar staat, ik wil, dus de MBG-vertaling, ik wil van mijn geliefde zingen, het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen en beplantte hem met edele wijnstokken. Bouwde daarin een toren en hieuw ook een perskuip daarin uit. En hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht wilde druiven voort. De meeste vertalingen zeggen hier stinkende druiven en dat klopt ook. Maar de overeenkomst tussen wilde en stinkende druiven is dat het is onvruchtbaar. Het heeft geen vrucht voortgebracht. En dat is ook hier de gedachte. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, spreek toch recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen dat ik er niet aan gedaan heb? Waarom verwacht ik dat hij goede druiven zou voortbrengen en hij bracht wilde druiven voort? Nu dan, ik wil u doen weten wat ik met mijn wijngaard ga doen. Zijn doornhaag wegnemen, opdat hij verwoest worden. Zijn muur doorbreken, opdat hij vertrapt worden. Ik zal hem tot een wildernis maken. Hij zal gesnoeid, nog behakt worden, zodat de doorns en distels opschieten. En ik zal de wolken gebieden, dat zij op hem geen regen doen vallen. De wijngaard is Israël, hè? Als u met dubbelzinnige oren luistert, dan begrijpt u toch dat dit allemaal is wat er met Israël gebeurd is. Wel nu, de wijngaard van de Heere der Scharen is het huis Israëls. Dus die wijngaard is een uitbeelding van Israël. Ik lees het nog even af, dus het laatste vers. En de mannen van Juda zijn de planten waarin hij vreugde heeft. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur. Dit is leuk, want dit rijmt lekker. Rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsverkrachting. Ik weet niet of die vertaling goed is, maar het allitereert wel lekker. Maar de Heer sprak tegen de Joodse leidslieden. En hij haalt deze gelijkenis aan en zij wisten dat de wijngaard een uitbeelding is van Israël. En hier wordt in Jesaja 5 al beschreven wat er met Israël zou gebeuren. Nou, dan weer terug naar Matteüs 21. Er was een zeker mens, een huiseigenaar, die een wijngaard plant. En hij plaatst er een stenen omheining omheen. Hij graaft er een wijnpers in en hij bouwt een toren. Nou, over al die dingen valt heel veel te zeggen natuurlijk, maar zo'n stenen omheining, ja, waar zou dat van spreken? In ieder geval van begrenzing en bescherming. Als het dan gaat over de natie Israël, een volk, een natie, heeft grenzen, een stuk land met grenzen, maar de Heer beschermde hen ook natuurlijk, hè? Onder bepaalde voorwaarden. Ze zouden hem erkennen als hun God. En dat vinden dan ook talloze keren in de Hebreeuwse Bijbel uitgelegd, bijvoorbeeld dat de Heer zijn vleugelen uitspreidt over zijn volk enzovoort. De Heer zegt trouwens in Matteüs 23, wat de aanleiding is voor zijn toespraak in Matteüs 24, van hoe vaak heb ik jullie bijeen willen vergaderen zoals een hen haar kuikens bijeen vergadert en jullie hebben niet gewild. Ook dan zegt hij dat jullie huis, het land, worden jullie woest gelaten. Het zou namelijk verwoest en eenzaam worden gelaten, omdat ze het land zouden worden uitgezet. Dus het is een waarheid die we telkens weer terugvinden in de schrift. Nou, in Jesaja 5 wordt dat al in die gelijkenis, noem ik het dan maar, van die wijngaard verteld. En de Heer borduurt daarop voort in deze gelijkenis. Een wijnpers, Ja, die is bedoeld om wijn voor te brengen. Dus de wijngaard Israël was bedoeld om wijn voor te brengen. En wijn is een uitbeelding van nieuw leven. Het zou heel verleidelijk zijn om nu iets over dat proces van het maken van wijn te vertellen. Maar dat ga ik niet doen. Want dan komen we niet aan het einde van die gelijkenis. Maar we weten allemaal dat wijn een uitbeelding is van het nieuwe leven. En we heffen het glas en de Jood zegt lechaim. Dus op het leven. Nou, die wijn is een uitbeelding van dat leven. En heel de schrift door is dat zo, hè. En daarom was het ook echt een probleem dat er op de bruiloft te Kana geen wijn meer was. Bijvoorbeeld, maar één voorbeeld. Dus dat spreekt van dat nieuwe leven, dat onvergankelijke leven. En een toren, er werd ook een toren gebouwd in die wijngaard. Hij bouwde een toren erin. Een toren is een uitbeelding van uitzicht. He, als je in een toren sta je op een hoge plaats. Allemaal typologisch natuurlijk, en dan heb je uitzicht. Nou, aan Israël, zegt Paulus in Romeinen 3 vers 2, waren de woorden van God toevertrouwd. Dus zij hadden uitzicht. Zij hadden een uitzicht dat de andere volkeren niet hadden, omdat zij het woord niet kenden. Overigens was de taak van Israël om... Exodus 19 vers 6, daar zegt God in dat Israël een koninkrijk van priesters zou zijn. Of een koninklijk priesterdom. In ieder geval zouden zij gaan fungeren. En daar hebben we het nogal over. Dat zal in de toekomst gebeuren als een volk van koningen en priesters. Ze zouden regeren over de volkeren. Maar ze zouden ook een priesterlijke taak hebben naar de volkeren toe. En dat betekent dat zij hen waren de woorden van God toevertrouwd. Maar ze zouden dat niet voor zichzelf houden. Maar ze zouden de natiën daarmee bedienen. Petrus is dat geloof ik, die zegt geloof ik, ze zouden de deugden verkondigen van God. Ik parafraseer het al even, maar dat was hun taak als priesterlijk volk. Dus ook de taak van een priester. Hè? Het volk bedienen met het woord van God. Door allerlei rituelen, maar ook gewoon door klare taal. Maar dat is ook de uitbeelding van die toren in die wijngaard. Dat was aan het volk Israël toevertrouwd. Ja, en dan gaf die uit aan landbouwers en hij gaat op reis. Dus voor mij staat in de meeste vertalingen zoiets als buitenslands, buiten het land. Nou, als je buiten het land bent, dan ben je niet meer op het land, maar dan ben je in de hemel. Hè, dus de Heer was buitenslands, hij gaat op reis, staat hier dan. Maar tijdens zijn afwezigheid krijgen dus die landbouwers het beheer. Dus dat is een uitbeelding van het beheer wat aan Israël is gegeven. En met name dan de leidslieden van Israël. Aan hen werden dus die woorden van God toevertrouwd. Ja, toen nu de periode van de vruchten naderde, tijd voor de oogst, stuurde hij zijn slaven naar de landbouwers. Om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Dus de landbouwers, overigens, ja, dat ga ik straks nog wel laten zien. Maar één ding tegelijk. Maar die landbouwers, die zijn een uitbeelding van de leidslieden van het volk Israël. Dat heb ik al gezegd, maar ik zal het straks ook nog aantonen. Wat de Heer doet, is als de tijd van de vruchten naderde, dat hij zijn dienaar of zijn slaven stuurt tot die landlieden. Nou, en die slaven, die dienaren die gestuurd werden, zijn gewoon een uitbeelding van de profeten in de, zeg maar, de oud-testamentische tijd, die gestuurd werden tot het volk Israël en dan met name tot de leidslieden van het volk Israël. Nou, wat gebeurt er dan? En de landbouwers namen zijn slaven, ronselden de ene af, doden de andere en stenigden een derde. Maar dit is wat er de hele geschiedenis van het Joodse volk door gebeurd is met profeten en andere gezanten van God. Paulus zegt bijvoorbeeld in Romeinen 11, of weten jullie niet wat de schrift zegt in Elia? En dat is niet een Bijbelboek Elia, maar in de persoon Elia, dat Elia zelf sprak. Als hij bij God tegen Israël pleit, Heer, Dus Elia aan het woord, hè? Dat is in, voor mij 1 Koning 17 geloof ik. Maar dat wil ik afwezen, als je een goede Bijbel hebt, staan er wel tekstverwijzingen bij. Heer, zij doden uw profeten en zij hebben uw altaren omvergeworpen. En ik werd alleen overgelaten en zij zoeken mijn ziel. Dus Elia is ongeveer zijn hele leven op de vlucht geweest voor... maar voor Agab, maar ook voor anderen, voor de leidslieden van Israël, laat ik het zomaar zeggen. En overigens zegt de Heer van, Elia zegt dan, ik werd alleen overgelaten. En de Heer zegt van, nee, er zijn er nog 7000. Dus hij was niet alleen. Maar Paulus zegt dat in Romeinen 11 om aan te tonen dat er altijd een rest of een overblijfsel is. Maar die landbouwers, als de leidslieden van het volk, zij namen zijn dienaren, zijn slaven, ze ranselden de een af, doden de andere, stenigden een derde. Hij stuurde weer andere slaven, meer dan de eerste, en ze deden met hen op dezelfde wijze. Dat is de hele geschiedenis door. En zelfs tot in het Nieuwe Testament vinden we dit. Want het is... Stefanus in Handelingen 7, die dus vers 51, maar die een vlammende toespraak houdt tot de leidslieden van het Joodse volk. En hij zegt dan, hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, jullie botsen steeds met de Heilige Geest. En dan zegt hij, zoals jullie vaders, zo ook jullie. Oftewel, ja, dit is gewoon de geschiedenis van het Joodse volk en haar leidslieden. Altijd zijn zij... opgestaan tegen God en tegen de Heilige Geest. En wie van de profeten vervolgden jullie vaders niet? Retorische vraag. Die zijn er namelijk nauwelijks te noemen, die niet vervolgd werden. Dus dit is de geschiedenis van het Oude Testament, zou je kunnen zeggen. En je zou daar ook nog, kijk, in het vorige vers staat er, ze ranselden de een als ze doden, de andere en de derde stenigde. Je zou er ook nog bepaalde periodes wellicht voor aan kunnen wijzen waarin dat gebeurde. Dat is vast wel te duiden. Maar in ieder geval is het de hele geschiedenis van dat volk doorgeweest tot in het boek Handelingen toe. En Stefanus, die is hier aan het woord, die werd gestenigd. Hè? Dus zij stenigde een derde. Nou, Stefanus bijvoorbeeld werd gestenigd. Daarna, echter, stuurde hij zijn zoon tot hem. En hij zei, mijn zoon zullen zij respecteren. En deze gelijkenis, dat heb ik nog niet gezegd, maar die komt in 3 evangeliën voor. Het Johannes-evangelie is altijd een wat ander evangelie. Maar de Matthäus, Marcus, Lucas wordt dan de 3 synoptische evangelieën genoemd. Hè, omdat je die heel makkelijk synoptisch samen zien. Dus je kunt die heel makkelijk samen bezien. Omdat je ze naast elkaar kunt leggen. En Johannes wijkt daar weer heel sterk vanaf. Dus die behoort niet tot die synoptische evangelie. Maar deze gelijkenis komt in alle 3 die synoptische evangelieën voor. En... er zitten niet heel veel verschillen in, maar dat die 3 keer voorkomt, daar mogen we ook al uit afleiden dat het een hele belangrijke gelijkenis is. Want het is lang niet met alle gelijkenissen zo. Dus dit is een belangrijke gelijkenis omdat hij iets fundamenteels naar voren brengt. En ik meen dat hij daarom ook in alle 3 die synoptische evangelieën voorkomt. Maar in Lucas 20, dat is dus het parallelgedeelte waar ook die gelijkenis wordt beschreven, daar... staat, en de Heer van de wijngaard zei, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden. En dat gaat niet zo goed, geloof ik. Dan lees ik het, maar in die interlineair hier zie je, ik zal zenden de zoon van mij, de geliefde. En ik heb erbij gezet, vergelijk Matthäus 3 vers 17. Want daar, dat is meen ik bij de doop van de Heer Jezus, waar een stem uit de hemel klinkt. Deze is mijn zoon. De geliefde in wie ik al mijn welwagen. Maar deze, en daar staat precies dezelfde term. Deze is de zoon van mij, de geliefde. Nou ja, dan weten we toch wie die zoon is. Als dat ons nog niet duidelijk was. Daarna echter stuurde hij zijn zoon tot hem. Welke zoon? Nou, de geliefde. Geliefde overigens in het Hebreeuws is Dahoud. Waar de naam David dus, hè, dat betekent ook de geliefde, die natuurlijk een beeld is van de zoon van David. Wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden. En hij zei, mijn zoon zullen zij respecteren. En de landbouwers zagen de zoon en zeiden onder elkaar, deze is de lotbezitter. Kom hier, laten wij hem doden, zodat wij zijn lotbezit zullen hebben. En een lotbezitter, ik zei het net al toen ik de verse doorlas. Een lotbezitter is een erfgenaam. Dat is voor sommigen wellicht wat duidelijker. Maar ik zeg er altijd maar bij. Een lotbezitter of een lotsdeelbezitter is iemand die deelt in het bezit van de vader. En hier komt dus de zoon, de lotbezitter van de vader, aan wie het bezit van de vader werd gegeven. Kijk, een erfgenaam is, het is subtiel, het is maar een klein verschil, het is toch iets anders. Bij een erfgenaam ontvang je de erfenis pas als de erflater overleden is. En dat is hier natuurlijk niet aan de hand. En hier gaat het dan ook over een lotsdeel of een lotbezitter. Maar wat de vader had die wijngaard aan de zoon gegeven. En die landlieden die zeggen nu van, daar komt de zoon. En die vader zegt van in de gelijkenis van, ja, mijn zoon zullen zij respecteren. Maar zij zeggen van, hé, daar is de zoon, dat is de lotbezitter. En naar hem komt die wijngaard toe. Als we hem nou doden, dan blijft die wijngaard van ons. Dus, maar van de leidslieden van Israël in de tijd van Jezus, daar was ook bekend van dat als de zoon zou komen, dan zouden zij hun positie kwijt zijn. En dat verzin ik niet, want dat zeggen ze namelijk zelf. In Johannes 11 staat, de oversten van de priesters en fariseeën vergaderden het Sanhedrin. En ze zeiden, wat zullen wij doen, want deze mens doet vele tekenen. Nou, de vraag is, wat zouden wij dan doen? We zouden geloven en hem aanvaarden als de Messias. Dat is het enige juiste antwoord. Maar wat zeggen zij? Als wij hem zo zullen laten, zullen allen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen. En zij zullen van ons de plaats en de natie wegnemen. Oftewel, dan verliezen wij wat ons toebehoort. Als we deze man zijn gang laten gaan. Als ze echt hadden geloofd, dan hadden ze natuurlijk erop vertrouwd dat hij de Messias was en juist hen zou bevrijden van die bezetter. Maar dat hebben ze niet gedaan. En dus liep het anders, naar de mens gesproken. Maar zij zeggen dus, als wij deze man zijn gang laten gaan, dan verliezen wij onze positie. En dan zegt Caiaphas, een van hen, Caiaphas, de hoge priester van dat jaar, die jaargang, die zei tegen hem, jullie weten niks, jullie weten niets. En jullie rekenen ook niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet de hele natie verloren zal gaan. Terwijl wat Caiaphas zegt, van ja, hè, zij zeggen van die oosten van de priesters en fariseeën van, wat gaan we doen, want hij doet vele tekenen, als we hem zijn gang laten gaan, dan zullen de Romeinen komen en dan zijn we onze wijngaard kwijt, onze plaats en natie. Maar Caiaphas zegt, ja, jullie weten niks, dat kunnen we gewoon oplossen. Als nou één mens sterft voor het volk, dan zal niet de hele natie verloren gaan. Oftewel, als we hem doden, dan behouden wij onze positie en dan zullen de Romeinen ook niet komen om onze plaats en natie weg te nemen. Dat is overigens, zeg ik erbij, wat Caiaphas met deze woorden bedoelde. Maar als u nou verder leest, en dat ga ik nu niet doen vanwege de tijd, maar doe dat dan later eens. Ik zet die PowerPoint ook gewoon op mijn website, dan kan je het nog eens nalezen, want het is best wel veel informatie. Maar in het volgende vers staat dat Caiaphas, onwetend natuurlijk, profeteerde. Hij sprak hier een profetie uit dat het beter is dat één mens sterft voor het volk, zodat niet de hele natie verloren zou gaan. Want uiteindelijk is het natuurlijk zo dat hij inderdaad stierf voor zijn volk, opdat zij niet verloren zullen gaan. Dat is een wat diepe, en daar zouden we natuurlijk veel meer over kunnen zeggen, maar dat is wat je uit dat volgende vers gewoon af kunt leiden. Maar ik hou het voor nu even hierbij, maar Dat is dan een notitie in de zijlijn, zeg maar. Nou, wat doen zij met de zoon, hè, de wijngaardeniers? Zij namen hem en zij wierpen hem uit buiten de wijngaard en zij doden hem. Dus hier wordt de zoon, de geliefde zoon van de vader, wordt genomen, uitgeworpen buiten de wijngaard en zij doden hem. Het is gewoon dat is een uitbeelding van hoe de Heer buiten de lege plaats, buiten Jeruzalem, op Golgotha werd gekruisigd. En de Hebreeënbrief zegt daar dan ook over. Daarom leed ook Jezus, om het volk door zijn bloed te heiligen, buiten de poort. En dit is overigens ook weer een toelichting op de offers. He, van die offers, doe nu even uit hoofd, dus misschien ben ik niet al te precies, maar van die offers werd verteld dat daar de restanten buiten de lege plaats verbrand werden. He, dus, en dan is dit de toelichting, want die offers zijn een beeld van hem. Daarom leed ook Jezus om het volk door zijn eigen bloed te reinigen buiten de poort. En als dat zo is, laten wij dan ook tot hem uitgaan buiten de lege plaats en zijn smaad dragen. Ja, dit wordt, ik weet niet zo goed of ik daar wat over moet zeggen en wat ik erover moet zeggen, maar dit wordt natuurlijk gesproken ook tot Hebreeën, die onder zware druk stonden van hun volksgenoten. Laat ik zeggen, gelovige Hebreeën, of moet ik zeggen, Messias beleidende Hebreeën, laat ik het zomaar even zeggen, die onder grote druk stonden van hun volksgenoten. En doordat zij de Heer Jezus Christus als de Messias hadden aanvaard, hadden zij te maken met de smaad van hun volksgenoten en stonden ze ook buiten, stonden ze daarmee buiten, buiten het Jodendom, buiten de gevestigde orde. En vandaar dat de schrijver van de Hebreeënbrief, ik zei bijna Paulus, maar dat is niet officieel, staat er niet boven dat hij die brief geschreven heeft. Tenminste, het wordt er wel door vertalers aan toegeschreven. Ik geloof ook al dat hij dat gedaan heeft, maar er staat nergens dat de schrijver zelf zich bekend maakt. Maar staat, als dat zo is, laten wij ook tot hem uitgaan buiten de lege plaats. Dat zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Maar ook in onze tijd is dat zo. Hè? Het heeft vele lagen. Als je gelooft, en je gelooft God en zijn woord, je gelooft dat God de redder is van alle mensen, dat dit heel al met zich gaat verzoenen, dat God met alles tot zijn doel komt, ja, dan sta je buiten de gevestigde orde. Dan is er ook in het christendom geen plaats voor je. Als je gewoon God letterlijk op zijn woord gelooft. Dus ook dan sta je buiten. En daar is het prima toe voor overigens. Hè? Want daar kom je in aanraking met de waarheid. En de waarheid die maakt vrij. Dus nou, laten we bij Matthäus 21 zoveel mogelijk houden. Zij namen hem, ze wierpen hem uit, buiten de wijngaard en ze doden hem. Ja, en dan stelde de Heer de vraag aan die leidslieden van het Joodse volk. Wanneer dan de Heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die landbouwers doen? En zij zeggen tegen hem, hij zal die kwaden op kwalijke wijze opbrengen. En hiermee, ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar bij wijze van spreken tekenden zij hiermee hun eigen vonnis. Maar ik had nog, kijk, straks lees je van ze begrepen dat het over hen had. Maar hier begrepen ze dat blijkbaar nog niet. Maar eerst even over wat hier staat. Ze zeggen tegen hem, hij zal die kwaden op kwalijke wijze ombrengen. De vertalingen lopen hier nogal wat uiteen. Maar dit woord, wat hier gebruikt wordt, wordt heel vaak vertaald met verloren gaan of verloren doen gaan. Zie je ook dat Apollijse in de verliezen, omkomen, verloren doen gaan, vernietigen. Maar dat wordt dus ook vertaald met ombrengen. En ja, dat zeg ik er dan maar bij, want dat zeg ik me zo vaak mogelijk bij als dit soort dingen, als ik dit soort dingen bespreek. Maar degene die verloren gaan, bijvoorbeeld door in de tweede dood terecht te komen, de poel van vuur, Die gaan de dood in dus. Ja, dat is logisch. Als je in de tweede dood komt, dan ben je dood. Dus die zijn verloren voor de toekomende aionen. Of de toekomende tijdperken. Maar uiteindelijk, als de dood zal worden vernietigd, de dood zal worden teniet gedaan, ja, dan zal er geen doden meer zijn. De dood kan maar op één manier teniet worden gedaan. En dat is allen die in de dood zijn, levend worden gemaakt. Dus verloren gaan, ja, daar hebben wij allerlei... dat zeg ik wat generaliseren. Ik hoop het eigenlijk niet dat u dat heeft. Maar daar in het christendom is verloren gaan. Ja, dat is hopeloos. Dan kom je in de hel terecht en dat houdt nooit meer op. Nou, dat is in de schrift dus niet zo. Degenen die verloren gaan, worden omgebracht. Dat is geen staat van bewustzijn of zo. In de dood is er geen bewustzijn. En als allen worden levend gemaakt, en de dood wordt er niet gedaan, dan zullen dus alle leven. Nou, zij zeggen tegen hem, want het gaat hier over die laten we daar even bij houden, over die landbouwers. Wat zal die heer des huizes, die huiseigenaar met hen doen? Ze zeggen tegen hem, hij zal die kwaden op kwalijke wijze ombrengen. En hij zal die wijngaard aan andere landbouwers uitgeven. Die hem de vruchten op hun tijden zullen afgeven. Of, daar wordt natuurlijk mee geïmpliceerd, hij zal die wijngaard aan andere landbouwers uitgeven die hem wel de vruchten op hun tijden zullen afgeven. En wij weten hoe het met de wijngaard is Israël. Wij weten hoe het met Israël gegaan is. Israël is terzijde gesteld. Als we dat vorige vers nog even zien, hij zal hen op een kwalijke wijze ombrengen. Dat is ook gebeurd met de natie Israël. In het jaar 70 na Christus is door de Romeinse keizer Titus is Jeruzalem en de tempel zijn verwoest en in de as gelegd. Er zijn ontzettend veel Joden ook om het leven gekomen. En anderen gewoon verkocht als slaven. En dat land, ja, dat werd woest gelaten. Zoals de Heer dat zegt in Matthäus 23. Maar zoals we dat ook lazen in de gelijkenis van die wijngaard in Jesaja 5. He, daar zou van die wijngaard die stenen omheining worden afgebroken. Die toren die zou worden afgebroken. En dat is met de natie Israël gebeurd. En zij werden verstrooid onder de natie. Dat zullen we straks ook nog zien. Maar die wijngaard die zou aan andere landbouwers worden uitgegeven. Die hen wel de vruchten op hun tijden zullen afgeven. Nou, Paulus zegt daarover in Romeinen 10. En hij citeert Mozes. Hij zegt, eerst zegt Mozes, ik zal jullie jaloers maken op wat geen volk is. Door een onverstandig volk zal ik jullie ergeren. En dit gaat natuurlijk over hoe het heil van Israël werd weggenomen. Israël terzijde werd gesteld. En de wijngaard aan andere landbouwers werd gegeven. Namelijk, God verzamelt zich nu een volk uit de natieën voor zijn naam. En dat lezen we in Handelingen 15. Waar staat, Simeon heeft uiteengezet hoe God er eerst op bedacht is geweest om uit de natieën een volk voor zijn naam aan te nemen. Dus eerst had God één volk uitverkoren, het uitverkoren volk Israël, slechts één volk. En toen Israël terzijde werd gezet, toen zei God, ik ga me een volk verzamelen uit alle naties. En in dit vorige vers, in Romeinen 10, staat dat ik zal jullie jaloers maken op wat geen volk is. Door een onverstandig volk zal ik jullie ergeren. Oh, het is dus wel een volk. Maar dat is wel leuk, want volgens de etnische definitie, ik weet niet of ik het goed zeg, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel, is de Ecclesia, de gemeente, het lichaam van Christus, is natuurlijk geen volk. Het is geen volk met die allemaal dezelfde taal spreken, in hetzelfde gebied wonen, met een begrenzing eromheen. Dus in die zin is het geen volk. Maar toch wordt het wel een volk genoemd in de schrift. Het is alleen een volk dat verzameld wordt uit alle naties. Nou, dat heeft Simeon, en ik meen dat het gewoon Simon Petrus is, maar dat tezijde. Die heeft dat dat is wel leuk, hoe God er eerst op bedacht is geweest om uit de natie een volk voor zijn naam aan te nemen. En eigenlijk gaat de zin nog verder. En ik stond net even voor aanvang te praten met onder andere met Herman. En die zei, toen werd gevraagd, waar ga je het over hebben? Ik zeg, over de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Toen vroeg Herman, bleven ze ook boos? Maar hierna staat, kijk, in Handelingen wordt steeds nadrukkelijk, komt daar naar voren dat Israël tezijde zou worden gesteld, dat God inderdaad dit volk uit de natie gaat verzamelen. Maar het volgende vers in Handelingen 15, dus Handelingen 15 vers 15, daar staat, na deze, dus nadat het volk uit de natie is verzameld, na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weer oprichten. Dus daar wordt gezegd dat de Heer hierna, dus nadat het volk uit de natie is verzameld, zou terugkeren en dat die vervallen hut, die dynastie van David, weer opgericht zou worden. Natuurlijk door de zoon van David, de Messias, die aan het hoofd zou gaan van zijn volk Israël. Dus inderdaad, die wijngaardeniers blijven niet boos. Ze zijn in de gelijkenis de boze wijngaardeniers, maar ja, ook met hen zal het goed komen natuurlijk. Dus na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut van David oprichten. Jezus zei tegen hen, lazen jullie nooit in de schriften. De steen, die de dus een ander beeld nu, hè, wat de Heer gaat gebruiken. Dus daarom zeg ik, eerst, volgens mij begrepen ze eerst niet eens waar hij het over had. Terwijl ze gewoon, ik weet zeker, zij kenden Jesaja 5. En toch wisten ze niet waar de Heer het over had. Met de gelijkenis van die boze wijngaardeniers. Maar de Heer zegt dan, lazen jullie dan nooit in de schriften. De steen die de bouwlieden verwierpen. Deze was of is tot hoeksteen geworden. Bij de Heere gebeurde dit. En het is wonderbaarlijk in onze ogen. Nou, eerst maar even over die steen. Dit is een verwijzing naar Psalm 118. De Heer wijst hun op hun eigen schriften. En hij zegt, lazen jullie dan nooit in de schriften? Nou, laat ik het gelijk maar zien. De steen die de bouwers verwierpen is de hoeksteen geworden. Dit is van Jahweh geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En de steen in de schrift is altijd een uitbeelding van Christus. Ik heb een paar plaatjes, want bij sommigen zeggen plaatjes meer dan woorden. Maar wat dacht u van deze steen? De steen van Jacob, waarop hij zijn hoofd te rusten legde. Dus hij rustte op de steen. Daarna, toen hij opstond, zette hij hem overeind. Dus de steen werd een opgerichte steen, die stond op. Toen Jacob dus wakker werd, opstond, zette hij de steen overeind en hij goot er olie overheen. Hij zalfde hem. Hij maakte die steen tot een Messias. Hè, maar Mashiach is gewoon het woord voor zalven. De Mashiach is de gezalfde en Christus is het Griekse woord voor de gezalfde. Nou, deze steen van David die overwon die grote tegenstander met die grote mond. Dat ga ik niet toelichten, maar dat de goede verstaande weet nu waar ik het over heeft. Deze steen is het vijfde koninkrijk in Daniel 2. Die al die voorgaande koninkrijken zal verpulveren en de hele aarde zal vullen. Spreekt natuurlijk ook van de Messias en zijn koninkrijk. En nu heb ik er nog een. Dat is deze. Wat zou dat nou zijn? Welke steen is dit? Het graf had ook gekund. Maar dit is de, ja, dat is wat lastig om te zien. Maar dit is de spelonk van Adullam. En u zegt, ja, dat is toch geen steen, zeg je wel, maar een holle. En die spelonk van Adullam, heb ik het hier wel eens over gehad, over de spelonk van Adullam? Ik heb er wel eens over gesproken, maar ik weet niet meer of het hier was. Maar zij weten zelf niet wie waarover gesproken. Jij, Gerard? Nee, jij, Herman. Maar de spelonk van Adullam, daar schuilde David voor Saul. Ik had het net over de gezalfde, maar David was al gezalfd als koning. Dus hij was al de Mashiach. Maar in de praktijk regeerde hij nog niet. Zo kennen wij ook een gezalfde, namelijk Christus, die al gezalfd is. Hij is al de Messias, maar in de praktijk regeert hij nog niet in onze tijd. En David was in die periode in Adullam, en dan lees je in, ik meen dat 1 Samuel 21 is, de eerste twee versen, dat tot hem vergaderde, dus bij hem kwam iedereen die een schuldeiser had, die verbitterd was van ziel, en dus allerlei schorimori, getijsem, outcast, alles wat buiten de gevestigde orde stond, zeg maar. Buiten de leger. Hij kwam daar, ze kwamen tot David daar, buiten de legerplaats. En David zorgde voor hem. En Paulus zegt, daar heb ik wel, meen ik, of vorige keer of de keer ervoor hier ook iets over gezegd. Over de eerste Korinthebrief, waarin Paulus in 1 Korinthe 1 zegt dat, kijk dan naar jullie roeping, broeders. Niet vele wijzen naar het feest, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze, het onedele en het onmachtige. Dat heeft God uitverkoren. Nou, dat was ook dat volk dat tot David kwam in Adullam. En David is natuurlijk al een beeld van Christus, maar die holle rots waar zij in schuilden, is ook een beeld van in Christus zijn. En daar hadden zij het goed. En David zorgde voor hen. En later, toen Davids koninkrijk geopenbaard werd, toen ontvingen die mannen die bij hem waren, 400 waren het, hè, die ontvingen allemaal hoge posities aan het hof. Ze uitbeelden van onze tijd waarin Christus verborgen is, zich een volk verzamelt uit de natie voor zijn naam, wat niet veel voorstelt, maar straks de hoogste positie zal krijgen in zijn koninkrijk. Nou, die andere steen die hoorde ik al even roepen, dat is natuurlijk deze, dat is de belangrijkste. De weggewentelde steen bij het graf, die, ja, wat natuurlijk de meest belangrijke gebeurtenis in de historie is. Want daar is de dood overwonnen als garantie dat de dood uiteindelijk teniet gedaan zal worden. Nou, die steen, Jezus zei tegen hem, lazen jullie nooit in de schriften dat de steen die de bouwlieden verworpen, deze was tot hoeksteen geworden. He, bij de Heer gebeurde dit, het is wonderbaarlijk in onze ogen. Kijk, van die Peter, deze woorden worden ook nogal eens aangehaald uit Psalm 118. En Petrus die zegt in Handelingen 4, toen zei Petrus vervuld van Heilige Geest tot hem, overste van het volk en oudsten. Ik sla wat over. Laat het dan aan jullie bekend zijn en aan geheel het volk van Israël, dat in de naam van Jezus Christus de Nazareeën die jullie kruisigden, maar die God opwekte uit de doden, dat in die naam deze hier gezond voor jullie staat. Er was zojuist een man genezen, de verlamde bij de schone poort, wordt die geschiedenis genoemd. Maar hij heeft het hier over Jezus Christus, de Nazareeër, of de Nazareeën die jullie kruisigden, maar door God opgewekt werd uit de doden. Hè, dat is wat de mens doet, dood en verderf zaaien, maar God wekt hem op. Nou, dat in die naam deze hier gezond voor jullie staat. Maar dit is de steen, of deze is de steen, die door jullie, de bouwers, geminacht wordt. Dus ook Petrus zegt, jullie zijn die bouwers. En jullie hebben die steen achterloos aan de kant geworpen. Jullie hebben hem verworpen, gekruisigd, gedood. Maar dit is de steen die door jullie, de bouwers, weliswaar geminacht wordt en achterloos aan de kant wordt geschoven. Maar die steen die wordt tot een hoeksteen. En een hoeksteen, dat is de belangrijkste steen in het gebouw, waar het hele fundament op rust. Dus zij hebben die steen verworpen, weggeworpen, als het wel van ja, nutteloze steen. Maar God heeft die steen genomen en als hoeksteen van een heel nieuw gebouw geplaatst. Nou, daar kom ik dan zo, daar zal ik zo nog meer over zeggen, maar dat idee lijkt me duidelijk, toch? Ik bedoel, Israël heeft hem verworpen, aan de kant geschoven, en God zegt, ik pak die steen en die maak ik tot de hoeksteen, de belangrijkste steen van een heel nieuw gebouw. En in de praktijk is dat nieuwe gebouw de tempel van God, de Ecclesia, zegt Paulus in Korinthe. Of weten jullie niet dat jullie de tempel van de levende God zijn? Nou, dan zegt Jezus, vanwege dit zeg ik tegen jullie, dat het koninkrijk van God van jullie weggenomen zal worden. En het zal gegeven worden aan een natie, aan een volk die de vruchten daarvan opbrengt. Oftewel, het koninkrijk van God zou van Israël worden weggenomen. Het zou voor hun verborgen worden. En het zou gegeven worden aan een natie, aan een volk die de vruchten daarvan wel opbrengt. Nou ja, wie is die, wat is die natie? Wat is dat volk? Ja, daar hebben we het nu. Daar heb ik natuurlijk al een paar keer gezegd. Onder andere wat Paulus zegt in Romeinen en wat in Handelingen 15 wordt gezegd. Maar Paulus zegt bijvoorbeeld in Efeze 2. Daar gaat het ook over die steen. Dus dan, is concluderend, hè, dus ik val er natuurlijk middenin. Dus dan zijn jullie. Ik sla de tussenzin over, huisgenoten van God, daar wordt het huis al genoemd, die opgebouwd worden op het fundament van de apostelen en profeten. Dus de apostelen en profeten hebben het fundament gelegd en wij worden aan dat gebouw toegevoegd. Hè. Wij zijn de tempel van God, dat is het idee hier. Dat zal ik straks ook nog laten zien. Dus hier wordt een huis gebouwd, een tempel. En die wordt gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. En dat fundament van de apostelen en profeten, daarvan is Christus Jezus natuurlijk de uiterste hoeksteen. Want daar is heel het fundament op gebaseerd. Wat de apostelen en profeten verkondigden, predikten, ja, dat is de opgewekte Christus. Dus hij is de uiterste hoeksteen. Dus die steen die de bouwlieden verworpen, die heeft God tot een hoeksteen gemaakt. En dat wordt al voorzegd in Psalm 118. Dat het zou gebeuren. En de Heer, ja, de Heer laat hun. De Heer sprak niet zomaar uit de losse pols of. Ja, het klinkt misschien wat oneerbiedig. Zijn eigen ideeën, zo bedoel ik. Ik bedoel natuurlijk helemaal niet oneerbiedig. Hij baseerde zich op de Schriften. En die gelijkenis is gebaseerd op Jesaja 5. En hier haalt hij gewoon Psalm 118 aan. En zegt van ja, het staat al in jullie eigen geschriften dat het zou gebeuren. Dat jullie die steen zouden verwerpen. Nou, God gaat die steen tot de hoeksteen maken van een heel nieuw gebouw. Jullie zijn dan huisgenoten van God. Die opgebouwd worden op het fundament van de apostelen en profeten. Waarvan Christus Jezus de uiterste hoeksteen is. In wie het gehele gebouw onderling samen verbonden wordt. En groeit tot een heilige tempel in de Heer. Dat is helemaal vol. Er is nu geen zichtbare tempel, maar de tempel van God, dat is nu de Ecclesia. De tempel is gewoon het huis waarin God woont. Hè? Dus God woont in ons. Maar hij is dus die hoeksteen, probeer die zin een beetje te volgen, een beetje lange zin. Maar wij zijn dat gebouw, wij zijn die andere stenen, maar in hem wordt het gehele bouw onderling samen verbonden. Dus onze onderlinge verbondenheid, wij worden verbonden in hem. En dat is natuurlijk, het is een geestelijke tempel, dus in geest zijn wij verbonden en daar zouden wij ook uit leven. Want naar het vlees zijn natuurlijk altijd allerlei verschillen, maar in geest zijn wij één en we worden verbonden door en in hem. Ja, en in wie ook jullie samen gebouwd worden tot een woonplaats van God. In geest. Het is een geestelijke woonplaats van God. God woont in zijn Ecclesia. Niet in een fysieke tempel. Zal in de toekomst zal er wel een tempel staan. Maar nu is er dus ook geen tempel. En wij zijn nu die tempel. Dat zegt diverse heb ik er niet bij gehaald. Maar met een beetje zoeken vinden jullie zelf ook al. Paulus zegt dat gewoon in Korinthe. Weten jullie dan niet dat jullie de tempel zijn van God? Tempel van de levende God. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, zal hij als kaf doen verstuiven. Ja, dit is wat luguber natuurlijk. Ik wou zeggen, gelukkig zitten de kinderen omgedraaid. Dat zeg ik heel zachtjes, maar. Nu draaien ze zich ook om natuurlijk. Wat gaat er gebeuren? Maar wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, zeggen de meeste vertalingen, die zal hij doen vermorzelen. Maar er staat iets anders, maar dat zal ik straks wel toelichten. Maar je leest ook op talloze plaatsen dat Israël zich heeft gestoten aan die steen. Je kan over een steen vallen en de steen kan op jou vallen en beide wordt hier gezegd. Maar Israël heeft zich gestoten aan de steen en Israël als natie zou ze omkomen. Dat wordt verteld in Jesaja 5, die gelijkenis van die wijngaard. Alles van die wijngaard zou afgebroken worden, het zou woest worden gelaten. De Heer zegt in Matthäus 23, aan je laatste vers, in jullie woonplaats worden jullie woest gelaten. Paulus zegt dat zij zich hebben gestoten aan de steen. Israël zou als natie omkomen, dat vind je ook in Ezechiël 37, waar Israël dan wordt voorgesteld als een dal met dorre doodsbeenderen. Dus een vallei, een dal waar alleen maar de beenderen liggen, als een uitbeelding van hoe Israël verstrooid zou worden onder de natieën. En waar ook gesproken wordt van het herstel van Israël, hè, in de toekomst, want er zou weer botten, vlees, pezen enzovoorts komen. En zou, die botten zou bijeenkomen en een lichaam vormen en er zou weer geest in komen. Dus Ezechiël 37 spreekt ook van het herstel van Israël in de toekomst. Maar hier wordt gezegd dat Israël als natie zou omkomen. En dat vinden we op talloze plekken natuurlijk beschreven in de schrift. En dan staat er, op wie hij valt, die zal hij als kaf doen verstuiven. Ik snap die vertaling met vermorzelen wel. Als een steen op je valt, dan... Ja, ik kom er straks nog wel op terug, want er wordt nogal meer over gezegd. Maar hier staat een woord dat is wannen, op wie hij valt. En die steen viel op Israël, hè? En Israël, kijk, wannen is dat, ik ben geen agrariër, maar je gooit is dat dan de tarwe die je omhoog gooit? Ja. Laat het allemaal maar, jullie begrijpen wel. Maar het kaf, dat waait weg. Zo werd dat van oudsher gedaan. Ik weet niet hoe ze het tegenwoordig doen. Maar dat is wannen. Dus ze gooiden dat in de lucht. En het kaf, waar je niks aan hebt, wat gewoon dood omhulsel is, ja, dat waaide dan weg. Nou, dat zou met Israël ook gebeuren. Zij zouden, de steen zou op hen vallen, hè, als uitbeelding van de Heer, van Christus. En zij zouden als kaf worden verstoven. Dus zij zouden verstrooid worden onder de natieën. En dat wordt hier door de Heer voorzegd. En dat wordt daarin dan ook uitgebeeld. En dat als kaf doen verstuiven. Ja, ik zie dat ik ongeveer aan mijn tijd ben. Dus ik heb nog twee, drietal dia's. Maar over dat van die steen, wie op deze steen valt zal verpletterd worden. Dat wordt ook gezegd van Judas. In Handelingen 1, daar wordt teruggekeken op Judas. Daar is er een probleem, hè? Want er waren er 12 en nu was er één weg, dus die moest opgevuld worden, die positie. Maar dan staat er, deze dan, en dat gaat over Judas, twee versen ervoor. Verwerft een stuk grond met het loon van de onrechtvaardigheid. Dus Judas had Jezus overgeleverd voor 30 zilverstukken. En ja, dat stuk grond... Dat hij gooide op een gegeven moment dat geld voor de voeten, geloof ik, van die farizeeën, dat hij het niet hebben wilde. En toen hebben zij daar een stuk grond, een akker van gekocht. Nou, daar gaat dit over. Deze dan, Judas, verwerft een stuk grond met het loon van de onrechtvaardigheid. En wanneer hij voor overvalt, is hij in het midden open gebarsten. Zo staat het er echt. Hè? Dus Judas is, die is uit elkaar gespat, staat hier eigenlijk. Ja, dat is heel luguber. Ik wou zeggen, dat klinkt heel luguber en dat is het ook. En al zijn ingewanden kwamen naar buiten, voor het geval het nog niet duidelijk was. Hè? Ja, ik zit hier, ik sta hier niet om jullie te ontzien. Ik sta om dit te lezen. En dan staat er, het werd bekend aan al degenen die in Jeruzalem wonen, zodat het stuk grond in een eigen omgangstaal akeldama werd genoemd. Dat wil zeggen bloedakker of bloedgrond. Want het is geschreven in het boek van de psalmen, laat zijn plaats eenzaam worden en laat er niemand zijn die daarin woont en laat een ander zijn toezicht nemen. Dit zijn overigens ook woorden die ik nu al voor mij al twee keer aan heb gehaald over de Heer Jezus die zegt, jullie woonplaats worden jullie woest gelaten. Maar hier gebeurt in type precies hetzelfde. Met dat loon van Judas En Judas is de Griekse, dat as is de Griekse uitgang, hè? Ja, in het Hebreeuws is het Jehuda, maar het is gewoon Juda. Dus Juda is gewoon hetzelfde als Judas is gewoon hetzelfde als Juda. Dus Judas is ook een beeld van Juda, namelijk van het volk Israël. En met het loon van de onrechtvaardigheid werd een stuk grond gekocht. Maar dat stuk grond, dat bleek een bloedakker, een stuk bloedgrond. En daar werd ook, wat werd volgens mij, wat werd daarmee gedaan? Nou, er staat dat het woest werd gelaten. Staat er ook niet ergens dat het een begraafplaats werd of zo voor de doden? Maar het is allemaal een uitbeelding van het land Israël, dat door het verraad van Judas woest zou worden gelaten. En laat zijn plaats eenzaam worden en laat er niemand zijn die daarin woont. En laat een ander zijn toezicht nemen. Dat is natuurlijk letterlijk van toepassing op Judas. Maar die wijngaard werd ook aan een ander volk gegeven. Dus in die zin werd er ook gezegd, het wordt van Juda afgenomen, laat een ander zijn toezicht nemen. Dus ook dit is natuurlijk allemaal typologisch. Ik zei al, ik ga heel veel zeggen deze ochtend, omdat het op veel verschillende manieren en op veel verschillende plaatsen hetzelfde wordt verteld in de schrift. En toen ik dit aan het voorbereiden was, had ik nog veel meer dingen in mijn hoofd die voorbij kwamen. Maar ja, dat voert dan echt te ver. En ik ben er ook wellicht soms wat snel doorheen gegaan. Maar zoals gezegd, die PowerPoint komt op mijn website, dus die kun je nog eens nalezen. Ja, en dan lees je, wanneer de overpriesters en de fariseeën zijn gelijkenis hoorden, wisten zij dat hij over hen sprak. Ja, ik zeg erbij, dat is bijzonder, omdat die gelijkenissen toch bedoeld zijn om dingen te verbergen. Maar de Heer had het inmiddels zo toegelicht, dat ze wel begrepen dat het over hen ging. He, toen hij begon over die steen die door de bouwlieden werd verworpen. Ja, uiteindelijk wisten ze natuurlijk dat hij het over hen had. En dan lees je, en zoekende hem te grijpen, waren zij bevreesd voor de scharen, omdat zij hem voor een profeet hielden. Dus je leest dan ook elke keer, hè, toen gingen de fariseeën en zij beraadslaagden hoe zij hem zouden verstrikken in zijn woord. En dat ze overlegden om hem te doden. Ook dat loopt als een rode draad door die evangelie heen. En ook hier lees je dat dan. Hè, zoeken hem te begrijpen, maar ze waren bevreesd voor de scharen. Want je leest ook wel dat de schare hem wel voor een profeet hield. Ja, en dit is het einde van de gelijkenis. En dan lees je dus in het volgende vers, maar dat ga ik niet bespreken, dat is Matthäus 22. En Jezus antwoordde de. Dus Jezus antwoordde en hij sprak tot hen weer in gelijkenissen. Dus de volgende gelijkenis. Ja, kun je zeggen, de Heer deed echt nog even. Je zou kunnen zeggen, nou, dus misschien. Die mensen hadden nu al genoeg te verwerken gehad. Maar de Heer doet er nog een schepje bovenop. En dan staat Jezus antwoorden en hij sprak tot hen weer in gelijkenissen. En hij zei. En dan komt dus de gelijkenis van de bruiloft. En ja, ik zeg het er toch maar bij, omdat ik heb die gelijkenis heb ik vorige week besproken. En dat was. Dat was in Papendrecht. Dus als je daar in geïnteresseerd bent, moet je maar eens nakijken op mijn website. Onder studies staat die bovenaan. En als je gewoon op mijn website opent, dan scrollt naar onderen, kom je hem ook al tegen. Maar ook die gelijkenis gaat over hoe het koninkrijk van Israël werd weggenomen, aan anderen werd gegeven. En hoe het straks ook zal zijn in de toekomst bij de bruiloft, als uitbeelding van de toekomende aion, of de 1000 jaar, of het koninkrijk, of hoe je dat ook wilt noemen. Dat velen uit dat oorspronkelijk geroepen Joodse volk daar niet aanwezig zullen zijn op de bruiloft, maar buiten zullen staan. En dat binnen juist van alles. De bruiloftzaal zal vol zijn, dat staat er ook. Maar er zullen heel veel van de oorspronkelijke genodigden niet zijn en anderen wel. Nou, dat is natuurlijk wat vreemd dat ik die gelijkenissen nu in deze volgorde heb besproken. Want ik heb vorige week die andere besproken en die komt hierna. Dus, maar ja, zo loopt dat dan soms. Ik had dat niet helemaal van tevoren gepland. Maar als u daar meer van wilt weten, dan kan dat. En kan dat eens naluisteren. Maar voor nu lijkt het me de hoogste tijd en ga ik hier stoppen.